Na een psychose leefde Joris van Huistee tot het einde 25 jaar zonder medicatie en depressies.
Regelmatig word ik op Facebook nog steeds benaderd door mensen met de vraag over na een psychose zonder medicatie. Geestzieken in deze maatschappij krijgen vaak een gelijk niet, ook al hebben ze het wel. Ook kan het zijn dat ze afgedraaid worden tot melkkoe van de geestelijke gezondheidszorg en onnodig veel medicatie nemen. Ik leef al 25 jaar zonder. Experts zeggen dat dit niet kan, terwijl ik in 92 voor een psychose in een inrichting zat. Wie denkt dat je na een geestziekte weer normaal kunt worden, is zelf van gisteren. Deze podcast gaat over een periode van 1996 tot nu en wat ik in het proces heb opgedaan. Verschoning is een evoluerend proces in de geest en vormend. Ik heb het ook gedaan vanuit een protest tegen de behandeling van geestzieken. De geestzieke slaat nooit meer met zijn vuist op tafel en zegt: godverdomme, dit pik ik niet. Het was vanuit een non-acceptatie die me tot deze weg gebracht heeft. Als het me niet gebeurd was, dan had ik misschien wel een biseksueel leven geleid. Nederlandse welvaart heeft mij de mogelijkheid gegeven de weg zonder medicatie te nemen. In een ander land was ik misschien al lang dood geweest. Na de opname heb ik mijn psychiater Wim gesproken en van mijn plannen verteld. Hij vertelde me dat het risico was dat ik er een blijvende hersenbeschadiging aan over zou kunnen houden, maar wenste me wel veel succes. Ik had de bewijsdrang niet gek te zijn in de jaren erna. Daarom heb ik de toelatingstest Mensa, Vereniging van Hoogbegaafden, gehaald. IQ interesseert me verder heel erg weinig. Ook is er een diagnosestelling Asperger gesteld bij mij, jaren later. Ik zeg dit enkel alleen omdat ik opmerkelijke inzichten ga delen die op het pad naar me toegekomen zijn. Deze weg was de enige manier om betekenis aan mijn leven te geven en het kon alleen mogelijk worden via geheelonthouding. Met drank, sigaretje, een jointje af en toe kan je het vergeten. We leven in een tijd dat de GGZ erachter begint te komen dat psychoactieve medicatie ook niet het antwoord is. De medicatie is doodmakend. Je wordt een wandelend lijk. Ik heb 25 jaar zonder geleefd en het opmerkelijke aan het verhaal is dat het ook zonder depressies is geweest en zonder opnames in een psychiatrische inrichting. Dat is bij één keer gebleven. Een hele lange periode heb ik met ogen naar het verleden gekeken. Ook door een dissociatie keek ik van boven naar mijn eigen lichaam. Instinctief heb ik keuzes gemaakt. Eindelijk kan ik nu pas terugkijken met besef dat het overleven is geweest. Mannen van 45 in een midlife crisis kijken met herbezinning terug naar de leeftijd 25. Ik dacht, als ik 20 jaar lang gestopt ben met drinken en ik val terug naar herinneringen van 20 jaar geleden, dan zijn dat de tijden waarin ik geen alcohol dronk. Dit komt ook omdat ik voelde dat ik de relativering niet kon onderkennen. Ik kon geen betrekkelijkheid voelen. Gedachten heb ik dan ook in serieusheid gedragen. Wist je trouwens dat de lever het enige adaptieve orgaan in het lichaam is? Het is veranderbaar qua chemische huishouding als een chameleon van kleur kan veranderen. In dit proces heb ik twee dingen kunnen onderscheiden. De beschadiging in het lichaam en daardoor in de hersenen en de beschadiging in de volwassen geest. Alles moest uit het onderbewustzijn komen. Het was alsof je bewuste geest opgesloten zat in de hersenen, als een denken in de vierde dimensie, van tijd en beweging. In het evoluerende proces van geheelonthouding en stimulerende voedingssupplementen zijn inzichten en gedachten naar me toegekomen. Alle onderwerpen zijn naar me toegekomen, van Freud, anorexia, godsdiensten en de werking van de adaptieve lever. Men acht het voor onmogelijk dat je na een psychose zonder medicatie en zonder depressies en opnames verder kunt leven. Dat is dus een misvatting, maar eerst moet ik een stukje voorgeschiedenis vertellen om de inzichten en de gekozen weg begrijpelijk te maken.
Vierde dimensie voor jou.
Mijn geschiedenis is vrij simpel. In mijn puberteit had ik niets door. Ik was afgesloten, niet in staat contact te maken, maar was me ook niet eens bewust van dat mensen dat probeerden met mij. Tot aan de herinnering aan toe. Wel vroeg ik me wel eens af waarom ik altijd meer dronk dan een ander. Ik kon gewoon niet stoppen. In mijn studententijd blode ik van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en toen had ik een keer dat ik met mijn vriendin stond te tongzoenen en ik ineens aan een man moest denken. Ik schrok me de kleren. In Amsterdam werkte ik bij een verzekeringsbedrijf en woonde samen met een vriend van mij. Het blowen, drinken en ook ecstasy gebruiken ging door. Op een dag, als een donderslag bij heldere hemel, begon een herinnering door te komen aan misbruik in mijn kindertijd. Mijn ouders waren gescheiden, ik woonde bij een neef en werd door hem misbruikt en door een vriend van hem. Ik moest tongzoenen met hem en pijpen. In sommige kringen is dat bekend geweest. Een persoon in angst vecht of vlucht. Als beide niet mogelijk zijn, dan vlucht het in het onderbewustzijn. Hoe jonger de persoon met de angst, hoe groter de kans dat de persoon in het onderbewustzijn vlucht. Mijn angst en de herinnering op 25-jarige leeftijd verdween achter een gordijn en ineens was ik niet in staat om het te delen met anderen. Een verkeersongeluk met criminelen gaf mij dusdanig de schrik dat ik een dissociatie kreeg, een uittreding, eigenlijk een herhaling van zetten van toen met mijn angst in de kindertijd. Op een feest kreeg ik van iemand die ik vertrouwde bewust een verkeerde pil en even later moest ik voor een psychose opgenomen worden in een inrichting. Een bipolaire stoornis betekent dat twee hersenpolen contact hebben met elkaar, manisch en depressief. Een psychose is louter unipolair, van één hersenpool. Psychiatrisch ziekenhuis de Sini te Amersfoort was op het Joodse geloof gebaseerd. Joodse patiënten kwamen uit het hele land en ik kwam vanwege de regionale functie van het psychiatrisch ziekenhuis. Ik ben niet Joods. Tijdens de opname kreeg ik antipsychotica, daar werd ik enorm depressief van. Antidepressiva werkte niet en ik kwam zelf op het idee om hormonen aan te vragen bij de psychiater. Dit omdat ik bedacht had dat ik elke dag wilde masturberen en klaarkomen en dat de klaarkomspier de beste genezing en de weg uit de inrichting zou zijn. Mijn psychiater zei dat hij niet verwachtte dat het voor het masturberen zou helpen en dat het tussen de oren zat, maar hij wilde wel meewerken. Dat bleek inderdaad, maar het gaf mij de kracht en de mogelijkheid om de weg te gaan kiezen die ik uiteindelijk gekozen heb. Want tijdens groepsgesprekken hoorde ik verhalen over kindbeschadigende periodes van mensen waarbij ik dacht, ik zit me aan te stellen, Mijn verhaal stelt geen moer voor. Dus ik kwam tot de conclusie dat ik iets terug kon doen. De hormonen waren testosteron, het gaf mij een enorme boost. 6 weken later ging ik met ontslag. Mijn psychotherapeut was het er niet mee eens. Een paar maanden later werd ik uitgenodigd voor een ateneuw feest. Iedereen ging drugs gebruiken. Ik wilde het niet. En vervolgens hebben ze het ongevraagd door mijn eten gegooid. In de inrichting krijg je analyses en houvasten voor je angsten. Maar het is niet de verwerking. Ik ging werken, telefonische verkoper. Begon ook weer met drinken in het weekend, vrijdagavond, zaterdagavond. Ik groeide toe naar een terugval. Kreeg het besef dat ik me moest gaan bezighouden met de verwerking van mijn trauma. Een psychose is als een trauma op een trauma. Het besef kwam dat ik 2 keer goed van vertrouwen was geweest en het vertrouwen in de mens was in mij flink geschaad. In 1996 kwam het besef en wederopstanding en ik wilde het niet meer pikken. Ik heb gekozen voor geheelonthouding omdat ik wist dat het anders niet zou lukken. Om in aanmerking te komen voor genezing besloot ik beschadigde organen te gaan herstellen, zoals lever en longen, en dit werd het project.
Vierde dimensie tot je sterft.
Uitstijging of dissociatie wordt ook wel eens uitgelegd als een paranormaal verschijnsel. Dat gaat me net even te ver. Bij de aanrijding met de criminelen had ik het gevoel met mijn hoofd tegen het plafond aan te zitten. Ik had dat eerder meegemaakt toen ik knetterstoond in mijn bed lag en mijn ziel door het raam voelde gaan en buiten aan het zweven was. Van de een op de andere dag had ik het idee dat ik van boven op mijn lichaam neerkeek en mijn lichaam voelde als een lege huls aan. Blowen kan levensgevaarlijk zijn. Mijn psychiater zei later dat hij er mensen schizofreen van heeft zien worden. Een dissociatie voelt aan alsof je geest niet belichaamd is. Later dacht ik dat het misschien te maken heeft met zuurstofvoorziening van het lichaam. Dat ik mijn longen te zwart gerookt en gebloot had. Beschadigde organen blokkeerden het doorzakken en als je een leverbeschadiging hebt, dan is een avondje alcohol drinken ook geen oplossing. Krampachtig probeerde ik de persoon te zijn die ik was voor het ongeluk en later realiseerde ik me dat het een herbeleving was met mijn reactie op angst in de kindertijd. Ik werd teruggeworpen in de tijd en ik had geen mogelijkheid meer om naar vooruit te vluchten. Organen in het lichaam resoneren in samenhang met de geest op aanwezigheid van andere mensen. Als je daarboven zit, dan is begrijpend denken het overleven en hoogbegaafdheid komt dan goed van pas. Het opgesloten vierde dimensie gevoel in de geest was hiermee geboren. Een psychose is als gevoelsmatig bij de maag doormidden gezaagd te worden. Je hebt geen contact meer met alles wat daaronder zit. Je begint dingen te weten, zoals dat een geestzieke in het gezin nog wel eens de drager is van de denkfout van de gezinsdynamiek, maar in feite degene is die het wel goed ziet. Je zoekt vergelijkingen en bedenkt dat godsdiensten ook met hogere machten bezig zijn. Mensen worden geboren met een angst voor de nacht. Ten tijde van het ontstaan van godsdiensten kwam men voort aan een primaire manier van denken. Er was sprake van verstedelijking, mensen die dicht op elkaar leefden en cultuurontwikkeling. Eigenlijk is het de aanbidding van de zon en een drang om angst voor de nacht te controleren. en drang naar letterlijk en figuurlijk een hoger geloof ontstond. Wanneer iedereen zich volgens de geloofsregels gedraagt, komt morgen de zon weer op. Ik had ook het gevoel om in symbolisch opzicht de nacht te moeten overleven, maar dan met belichaming van de geest, andersom dus eigenlijk.
Vierde dimensie voor jou.
Medicatie. Ikzelf vind dat psychiatrie te weinig professionele afstand genomen heeft van de farmacie en de psychoactieve medicatie. Als uit onderzoek blijkt dat het in minder dan 50% van de gevallen een positief effect heeft en de psychiatrie staat achter de farmacie, dan vertegenwoordigt de psychiatrie de farmacie en niet de cliënt. En dat is simpel wiskundig inzicht. Medicatie is heilig cultuurgoed geworden in de straten. Dat was het zeker 25 jaar geleden, toen was het heiligschennis en verboden om te weigeren. Als een soort geloof, godsdienst, dat als je weigerde medicatie te nemen, morgen de zon niet op zou komen. In de inrichting heb ik psychoactieve medicatie gebruikt. Het voelt aan alsof je complete macht over je eigen leven kwijt bent en dat je een passagier van je eigen leven bent. De Nederlandse cultuur moet veranderen hierin en als iemand depressief is of verward, aanraden te stoppen met roken bijvoorbeeld of te stimuleren elke dag een half uurtje te peddelen op een fiets. In plaats van naar de huisarts te sturen en medicatie aan te vragen. Op de bijsluiter Loramet, psychoactieve slaapmedicatie, staat maximaal 3 weken te gebruiken. Ik heb het 5 jaar lang achter elkaar voorgeschreven gekregen en gebruikt. Ook staat op de bijsluiter dat na het stoppen met de medicatie de klachten erger kunnen terugkomen dan ze waren voordat je eraan begon. In 1996 was het het laatste psychoactieve medicatie die ik gebruikte en ik ga nu uitleggen hoe ik ermee gestopt ben. 10 maanden lang heb ik om 10 uur 's avonds 2 melatonine koudtabletten genomen voor het slapen gaan. Om 12 uur ging ik slapen en als ik niet kon slapen, dan nam ik Loramet en dat probeerde ik in de tijd af te bouwen. Melatonine geeft de kamer die de slaaphormonen aan moet maken als het donker wordt een opdoffer om aan het werk te gaan. Deze kamer krijgt door het leven een slijtage. In een psychiatrisch ziekenhuis ben ik mensen tegengekomen die door deze slijtage nog maar een half uurtje per dag sliepen. Na 10 maanden sliep ik mijn eerste nacht zonder Loramet. Van 2 keer 2 milligram per dag was ik teruggegaan tot 1/4 tot ik uiteindelijk een nacht helemaal zonder sliep. De dag erna dat ik me besefte dat ik zonder Loramet geslapen heb, herinner ik me als de dag van gisteren, want ik besefte me hoe verschrikkelijk doodsmakend dit middel is. Psychotische krachten hebben na de psychose nog heel lang nastromingen. Geheelonthouding is absoluut vereist en voedingssupplementen en onderbouw aanmaken is geen overbodige luxe. De 1,5 meter samenleving van afgelopen jaar heeft een cultuurverschonend effect gehad. Psychoactieve medicatie neem je voor jezelf en niet voor een ander. Het niet aanraken geeft denkruimte ten aanzien van het bewustzijn van hoe je het wel wil en hoe je het niet wil. Dit is het moment voor de eenzame persoon en de GGZ-cliënt om aan te gaan geven hoe ze het wel willen en hoe ze het niet willen en gewoon een eigen stem te nemen en op te eisen.
Vierde dimensie tot je sterft.
De eerste en laatste keer dat ik depressief ben geweest was in 1993 in het psychiatrisch ziekenhuis de Cini. Het kwam door antipsychotica. Het was verschrikkelijk. Nu denk ik, psychiaters en begeleiding gaan eerst zelf maar eens een keer een maand medicatie nemen, zodat ze er echt over mee kunnen praten. Per toeval liep ik tegen testosteronhormonen aan en de depressie verdween en ik voelde sterke daadkracht. In Amerika is een hormoontherapy against depression een algemeen bekend iets. Antidepressiva in Nederland is gericht op symptoombestrijding. Maar je kan natuurlijk ook de persoonlijkheid sterker maken, zodat hij de dingen kan gaan doen om de depressie weg te kunnen werken. En depressie is eigenlijk net als spit. Je moet in beweging komen om er vanaf te komen. Psychiatrie is eigenlijk geen wetenschap meer. De mens is gemaakt om driedimensionaal te denken. Astronomie, dat gaat over tijd, ruimte en geschiedenis, heeft ook geen wetenschappelijk bewijs. Big Bang is bedacht om andere verschijnselen in het heelal te kunnen verklaren, maar ook niet wetenschappelijk. De mens is gemaakt om driedimensionaal te kunnen denken. Alles wat de mens bedenkt is bij de gratie van een groter geheel. Zeg je bijvoorbeeld heelal is als een ballon, dan is dat een ballon in een grotere ruimte in een kamer. En net als met de Big Bang, dat zou zogenaamd de begin van de tijdtelling zijn geweest, maar die Big Bang heeft plaatsgevonden in een groter geheel en daarom is de tijdtelling daar niet begonnen. Tijd heeft nooit een begin gehad en zal ook nooit een einde hebben. Als je de seconde nu neemt, dan kan die alleen bestaan bij een seconde daarvoor. Dat is gewoon simpelweg de tijdtelling. En als je het vanuit dat kader bekijkt, kan tijd nooit een begin gehad hebben en zal ook nooit een einde hebben. Als tijd eeuwigheid heeft, geen begin en geen einde, dan betekent het simpelweg dat het heelal oneindig is. Tijd en ruimte opgesloten in mijn geest moest ik proberen vrij te maken door middel van mijn lichaam te verschonen. Daar ben ik meer dan 10 jaar mee bezig geweest. De Nederlandse geestelijke gezondheidszorg is eenkennig en dictatoriaal. Het wordt van bovenaf aangestuurd. In Finland en in Noorwegen mogen patiënten van de GGZ zelf bepalen of ze met of zonder medicatie behandeld willen worden. Daardoor alleen al heeft de behandeling meer kans van slagen. De patiënt bepaalt het zelf. Thomas Sass was Amerikaan, psychiater en geloofde niet in geestziekten en ook niet in medicatie. Toch was hij hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Syracuse, New York. Zoiets zou in Nederland nooit kunnen. In Amsterdam ben ik eens een keer voor het blok gezet. Of medicatie nemen, of stoppen met de therapie. Nederland behoort nu tot een grote geheel, de EU, en het wordt tijd dat we een tweekennigheid ten aanzien van de geestelijke gezondheidszorg officiële erkenning gaan geven. Elke 2160 jaar verandert het lentepunt. Het gaat dan van de ene dierenriemteken naar de ander. Het lentepunt is als de zon van het zuidelijk naar het noordelijk halfrond gaat. In de mens zitten microdeeltjes van planeten in het heelal, waarbij niemand begrijpt hoe die daar gekomen zijn. Tijdens de overgangsperiode verandert de manier van denken bij de mensheid. Op dit moment zijn wij in een overgangsperiode en gaan we van het tijdperk van de vissen naar het tijdperk van de waterman. Wereldwijd lijden 350 miljoen mensen aan depressies. Zou het te maken kunnen hebben met een verandering van denkstructuur waar we zelf geen macht over hebben?
Vierde dimensie voor jou.
Stoppen met psychoactieve medicatie is niet makkelijk. Je hebt het gevoel alsof je een hoofd vol met watten hebt. Ik gebruik al 25 jaar voedingssupplementen voor van alles en nog wat. Stoppen met psychoactieve medicatie is een overgroeien naar een andere manier van denken. Men twijfelt aan het effect van voedingssupplementen, maar je kan ze ook gebruiken als onderbouw en daadkrachtgevend om te doen en laten wat je wil doen. Psychoactieve medicatie is de baas over het systeem. Daarentegen bepaalt het systeem zelf wat het aan voedingssupplementen gebruikt en wat niet. Met natuurlijke voedingssupplementen kan je stoppen en dan komen de klachten niet erger terug dan ze waren voordat je eraan begon. Google je probleem en zet er het woord natuurlijke voor. Natuurlijke slaapmedicatie, natuurlijke antidepressiva en desnoods in het Engels, omdat in Nederland het tegenwoordig verboden is de effecten ervan te vermelden. Detox van de lever en voedingssupplementen ten aanzien van de longen waren bij mij de concentratiepunten. Ik heb ook gemerkt dat de testosteron die ik gebruikt had in een psychiatrisch ziekenhuis als een soort receptor diende, als een helft van een tomaat of als een plug-in. Voedingssupplementen werden dan een soort stekker die in de plug-in gingen en tezamen gaven ze mij daadkracht en energie. Zelfs jaren later werkte dit zo voor mij. Gisteren is het verleden, vandaag het hier en nu en morgen de toekomst. Door de voedingssupplementen leefde ik in de dag van morgen om zo tijd te hebben om de dag van gisteren te kunnen verwerken. Ik heb in de overleving labiele periodes gekend, maar ik ben altijd baas over mijn eigen leven gebleven. Dat vond ik het belangrijkste. Tot het moment dat ik in de dag van vandaag kon gaan leven.
Vierde dimensie tot je sterft.
Nu over het misbruikt worden. Misbruikt worden is spannend. Op latere leeftijd is het een neurose in de volwassen geest. Ik liep een emotionele stilstand op en die had ik eerst op te halen voordat ik weer naar de toekomst kon leven. Er zijn misbruikte mannen die op oudere leeftijd homoseksuele handelingen gaan hebben met mannen onder de noemer "ik geef er nu wel toestemming voor" en om de spanning en de verwerking van het kindermisbruik te ontladen. Via een dwangneurose kan op latere leeftijd een soort van herhalingsdwang ontstaan. Dit heeft te maken met dat een kind seksuele handelingen niet kan relativeren en als betrekkelijk kan zien. En op volwassen leeftijd heb je het over het kindgedeelte in de volwassen persoon. Ieder mens heeft een vrij kindgedeelte in zichzelf dat spelenderwijs en genietend tot en met het 12e jaar zich ontwikkelt. Dit vrije kindgedeelte ontwikkelt zich door in de puberteit. En men bouwt het uit in de vroegvolwassen periode voor de rest van het leven. Dit gemis aan identiteitsontwikkeling maakt op 25-jarige leeftijd een krater aan waar je eigenlijk nooit meer overheen komt. Normaal gesproken ontwikkel je jezelf door je 12e jaar naar seksuele lichamelijke volwassenheid. En zo rond het 21ste jaar het adolescentieproces, een stukje identiteitscrisis. In het volwassen en maatschappelijke leven heeft men door dat jij eigenlijk nog niet gebroken bent en ze zoeken je op en gaan proberen om je kapot te maken, denkende dat ze goed bezig zijn. Als jouw vrije kindgedeelte bijvoorbeeld van 0 tot 6 is, dan is dat zeer klein en het is onbreekbaar. Het is onbreekbaar omdat een kind de dubbelzinnigheid niet kent, waar een ander op terugvalt, omdat hij terugvalt in zijn puberteitjaren. Waarna de dubbelzinnigheid kan omdraaien en jij de basis hebt gemaakt voor je volwassen identiteit. Wanneer je terugval hebt tot je 6e jaar ongeveer, dan moet je symbolisch gezien de lagere school overdoen en de middelbare school. Als een herbeleving van herinneringen. Door geheelonthouding en voedingssupplementen is verwerking als herinneringen die onverwacht uit het onderbewustzijn komen. Als herinneringen bewust worden, krijgen ze emotie en maken ze een nieuwe identiteit aan. Als een prop papier die uit elkaar getrokken wordt en uiteindelijk stabieler maakt. Dit zijn herinneringen waar je toen de tijd geen emotie en bewustzijn bij gehad hebt. Situaties in de klas, op de sportclub, op school, met vrienden, met vriendinnen. Het waren voor mij soms onverwachte herinneringen ten aanzien van gebeurtenissen die ik toentertijd als onbelangrijk geïnterpreteerd had. Aan de andere kant heb je op volwassen leeftijd een soort binkgedrag van ik ben geen homo. Dit omdat je dit niet kunt relativeren en als betrekkelijk kunt voelen. Waardoor de omgeving denkt dat je dat dus wel bent. Je vindt geen acceptatie in de volwassen maatschappij, want je kan de dubbelzinnigheid niet omdraaien. Hoe hoger het IQ, hoe dichter homo- en heteroseksualiteit bij elkaar komen te liggen. Mijn psychiater zei dat je ook een stukje van je agressor in jezelf hebt. Je identificeert jezelf ermee. Dit maakt begrijpelijk waarom mensen na een opname eigenlijk altijd weer terugvallen als de verwerking zich aandient en door de onwrikbare situatie met de volwassen maatschappelijke buitenwereld. Destructief gedrag is vaak een voorloper van misbruikte mensen om de kindbeschadiging een plaats in de volwassen geest te kunnen geven. Dit gebeurt vaak instinctief en heeft te maken wat kindbeschadiging nu eigenlijk precies is. Toen ik al voorbij mijn 50ste jaar was, moest ik een keer nodig plassen en besloot het los te laten. Ik had geen zin om het op te houden en dacht ik plas maar in mijn broek en voelde de plasemotie verschuiven in mijn geest. Het was alsof mijn plasemotie van een unipolaire status naar een bipolaire status ging. Heel opmerkelijk vond ik het. Is dit misschien wat ze bedoelen met symbolisch gezien de lagere school overdoen? In een psychiatrische inrichting heeft ongeveer 90% de kindbeschadiging. Ik had het geluk dat ik wel kon slapen van slaapmedicatie. Zucht naar destructie vertaalt zich als een drang naar terug te keren naar de emotionele stilstand en die unipolaire status. Ergens is het dierlijk gedrag waar je geen controlegrip op hebt.
Vierde dimensie voor jou.
En dan komen we nu aan bij het onderwerp de lever. Waarom de lever? Op mijn 15e begon ik met alcohol drinken. Op een gegeven moment keek ik naar beneden en zag ik dat mijn maag naar rechts overhelde, alsof het vast zat aan mijn lever. Achteraf kan ik beredeneren dat het kwam door onverwerkte emoties die in het onderbewustzijn zaten en dat de kindbeschadiging op weg was naar een unipolaire status in de puber en volwassen geest. De liefde komt niet door de maag. Op mijn 25e zag ik de geestpijn van de herinnering en de angst ingekapseld en afgezonderd worden in de geest. Ik kon het vanuit daaruit niet delen met de omgeving. De lever is het enige adaptieve orgaan in het lichaam en verandert naar omstandigheden. De chemische huishouding van de lever is veranderlijk naar omstandigheden. Het verandert bij obese patiënten en het verandert bij overmatig alcoholgebruik en dan wordt het groter. Ik vroeg me af of het ook reageert op geestpijn. Het lijden wordt door de lever afgezonderd in de geest en vanuit daaruit krijgt het symptomen. Die symptomen krijgen een gemeenschappelijke benadering en worden gediagnosticeerd tot geestziekte. Het onvermogen verwerking door de maag te laten gaan maakte voor mij een soort kindbeest. 50% van de spanning van mijn geestziekte werd veroorzaakt door het trauma en de andere 50% door de plaats waar het zich in de hersenen bevond. Ik had bedacht dat stoppen met alcohol drinken ook de lever kleiner zou gaan maken. Onderzoeken tonen aan dat geestziekten zich op dezelfde plaats in de hersenen begeven. De werking die alcohol op de lever heeft en daardoor op de geest, zag ik in symbolisch opzicht en inhoudelijk als het getal 5. Dat was in een periode van het ontgiften van de lever. En de geestziekte moet toch ergens in het lichaam vertegenwoordiging hebben. Als je het lever ziet als 2 polen bijvoorbeeld, je moet het toch op een bepaalde manier beschouwen, dan had ik het idee dat het trauma van mij geparkeerd was op de onbereikbare pol van de 2. Door geheelonthouding en ontgiften van de lever, detox, komen deze 2 polen naar elkaar omdat de lever kleiner wordt en daardoor komt het trauma weer in contact met het hier en nu, zodat je het wel kan delen met de buitenwereld. Dit is symbolisch uitgelegd hoe ik het geïnterpreteerd heb. Een bipolaire stoornis als manisch-depressief heeft een te grote bandbreedte. Te hoog toppen en te diepe dalen. Zou geheelonthouding en detox van de lever, het kleiner maken van de lever, misschien deze bandbreedte kleiner kunnen maken en weer functionerend? Uit angst om het verleden te verwerken heb ik een tijd lang een zelfverklaarde identiteit hoog gehouden. Ik merkte dat gedisciplineerde levensstijl, geheelonthouding en het ontgiften van de lever mij niet meer in staat stelde om deze zelfverklaring hoog te kunnen houden. Het was een periode waarin ik tevens omheen begon te kijken en me afvroeg waar ik dat eerder had gezien. Ik denk dat klinische psychologie zich niet meer moet richten op gemeenschappelijke symptomen, maar op het individu. Dat zou ook goed kunnen passen met het overgroeien van het tijdperk van de vissen naar het tijdperk van de waterman. Waarbij ik vind dat biopsychiatrie een belangrijke plaats in het geheel moet krijgen.
Vierde dimensie tot je sterft.
Een van Sigmund Freud's quotes was dat geestzieken uitschot zijn, dat ze voorzien van studiemateriaal en een inkomen, maar eigenlijk niet geholpen kunnen worden. Ook had hij eens opgemerkt dat hij eigenlijk zelf de grootste patiënt was. Tevens was hij verslaafd aan cocaïne en later werd bekend dat hij ook seksueel misbruikt was geweest in zijn kindertijd. Van sommige psychiatrische verpleegsters kreeg je de indruk dat ze het geworden waren enkel en alleen om zo zelf geen patiënt te hoeven zijn. Mensen resoneren op elkaar en dat heeft te maken met trillingen en frequenties van organen. Daar reageert de geest op. Vanuit mijn eigen conclusies en gedachten vroeg ik me af of zijn lever zich ook naar de situatie had aangepast. En dit met name zijn onderwerp piknijd, wat hij vrouwen verweet te hebben. Ik heb wel eens gedacht dat verwerking via identificatie met de pikken van mijn misbruikers ging. En dat de mijne buiten schot bleef en onbereikbaar. Als cocaïne de motor van Freud was, dan zou het ook kunnen zijn dat hij in de dag van morgen leefde, op de muziek vooruitliep, om de verwerking van vandaag voor te blijven. Want zei hij met het onderwerp piknijd niet met andere woorden dat de zijne binnen was, naar binnen gekeerd? Dus dat er eigenlijk geen natuurlijke volwassen verbinding was met zijn benen, geen stroming. Als een gevoelsmatige zoektocht naar zijn intellectuele wederhelft met een drang te resoneren. Vanuit die gedachte zou je ook kunnen beweren dat de lever een soort bakermat is van alle geestziekten. Een drang naar samenkomen in jezelf vanuit een soort weten. Homo sapiens is Latijn en betekent letterlijk wetende mens. Maatschappelijke cultuur heeft aan de hand van psychoactieve medicatie het weten ten aanzien van GGZ-cliënten overgenomen en het is een soort onderdrukking geworden. Geestzieke mensen zijn sowieso per definitie zwakker en de gegoede maatschappij dirigeert hen nog wel eens naar de medicatie toe, wat een verschrikkelijk leven kan zijn. Balans en acceptatie vind je door middel van loslaten en niet door controle.
Vierde dimensie voor jou.
Geloof, godsdiensten en anorexia nervosa. Hoe langer ik met mijn eigen verschoning van mijn lichaam bezig was, hoe moeilijker het voor mij werd om mijn zelfverklaarde persoonlijkheid vast te houden. Alsof alles uit een klem kwam. Ik verloor alle grip en verwerking van mijn angsten bleef over. Hersencellen vallen in elkaar en keren naar buiten toe, waarbij je beelden te zien krijgt en inzichten naar je toe komen. In het diepst van mijn ellende, zo rond 1993, meende ik eens een keer Jezus gezien te hebben en beloofde hem dat als ik eruit zou komen, ik elke week naar de kerk zou gaan. Een belofte die je jaren later vervolgens niet nakomt. Het punt wat ik hiermee aan wil geven is het volgende. Ik ben katholiek geschoold en mijn achterland was dat ook. In mijn gezinsleven deden we niets aan het katholieke geloof, behalve met kerst. In de inrichting ben ik met antipsychotica afgebroken en hebben ze me houvasten en analyses voor mijn angsten gegeven. Het opmerkelijke is dat jaren later ik in de verwerking van mijn trauma ik Auschwitz gezien heb, een tattoo op de onderarm, een jodenster en de Chanukka, waarbij je één kaarsje uitblies en de kandelaar op de schoorsteenmantel zette. Terwijl ik niet Joods geschoold ben en dit geloof ook nooit opgelegd is bij mij. Ook had ik een beeld dat ik Jezus verschoond van littekens uit de grot zag komen. Zou het kunnen zijn dat als je de angsten van jouw kindtrauma deelt in een psychiatrisch ziekenhuis op een ander geloof gebaseerd, dat je dan wel in staat bent om deze analyses op te pakken? Dat als je behandeld wordt in een psychiatrisch ziekenhuis op hetzelfde geloof gebaseerd als zoals jij geschoold bent, dat het dan een naar binnenkerend effect heeft, omdat het te veel resonerend is op elkaar. Zoals Amsterdammers, Rotterdammers gevoelsmatig herkennen, zonder dat ze een woord gesproken hebben met elkaar, en andersom. Levend in een stad waarbij de resonantie op elkaar is afgestemd. De geestzieken in de stad kunnen nog wel eens moeite hebben zich hieraan aan te passen. Door het adaptieve karakter van de lever, geheelonthouding en het ontgiftende voedingssupplementen die ik nam ten aanzien van de lever, kreeg ik gedachten ten opzichte van anorexia nervosa. Zeker bij anorexia nervosa patiënten is er een verschil tussen hoe zij zichzelf zien en hoe de buitenwereld naar hen kijkt. Bij de eetstoornissen, obese en anorexia lijken de volwassen identiteit te beheersen als zelfverklaring, maar de echt intrinsieke emoties zijn nog niet doorgekomen. Dat kende ik. Bij sommige meisjes begint het rond de 15e, 16e jaar. Is dat misschien de leeftijd waarop ze hun eerste glas alcohol zijn gaan drinken? Het irrealistische zelfbeeld en de verandering van chemische huishouding in de lever maakt dat ze gaan afvallen. De lever reageert op het afvallen. Dat versterkt elkaar, eigenlijk ook in de weg andersom, bij zwaarder worden wat naar obese kan leiden. Wat begint met een soort gevoelsmatig proberen stop te zetten van de status quo van misplaatst zelfbeeld, eindigt in een dodelijke mentale greep. De lever functioneert hierbij als wurgslang. Kan het zijn dat verandering van de chemische huishouding van de lever de sleutel kan zijn tot herstel?
Vierde dimensie tot je sterft.
De symbiose en wat ik ervan gedacht heb. De geest evolueert en wordt ouder met het verstrijken der jaren. Wijzer, zou je kunnen zeggen. Van psychoactieve medicatie heb ik wel eens gedacht dat het evolueren van de geest in tijd stopzet. In geestelijk opzicht blijf je de persoon en van de leeftijd die je was toen je ermee begon. Hoe langer je het gebruikt, hoe groter de bijwerkingen kunnen gaan worden daardoor. Organen in het lichaam hebben frequenties en trillingen. In natuurlijke staat zijn ze in symbiose met elkaar, in samenhang, en dat geeft beweging in de hersenen en geest. Ontwikkeling in de geest en beweging in de persoonlijkheid zijn nodig om te kunnen resoneren met en op andere mensen. Over de lever heb ik veel gezegd, maar ik had ook een longenbeschadiging door het roken van marihuana. Na 2 jaar gestopt te zijn met roken, zegt men dat de longen weer schoon zijn. Toch voelde ik het al star, alsof de beweging of frequentie in de longen blijvende beschadiging had opgelopen. Ook hiervoor heb ik voedingssupplementen gebruikt, in de hoop dat het gevoel minder star zou worden en dat ze zouden gaan samenwerken met andere organen in een symbiotisch geheel en dat beweging weer een beetje terug zou komen. Ik ben ver gegaan zoals je merkt, maar ik had 1 ding over het hoofd gezien en dat was de maag. Liefde gaat door de maag en het overlevingsdenken verdwijnt naar de vergetelheid. Na een psychose ben je te laat voor het na het adolescentieproces zwetend en trillend uitkomen.
Vierde dimensie voor jou.
Het opengaan voelt als een losbreken van een framework. Een framework in de geest van gedachten die bestaansrecht geeft. Ten tijde van mijn opname in het psychiatrisch ziekenhuis de Sinaï verbaasde men zich erover dat ik niet klaagde. Ik klaagde nooit over het eten bijvoorbeeld en dergelijke dingen in tegenstelling tot andere cliënten. Dit klinkt stoer, maar dat is het niet. Van autisten zegt men dat ze een gebrek aan een bepaalde vorm van empathie hebben, maar wel een sociaal bewustzijn. Want ik leed wel degelijk en ik was er zeer ernstig aan toe, en ik had heel veel over mijn eigen angsten. Ik heb daar tijden gekend dat ik in de huiskamer niet eens een normaal gesprek kon voeren met iemand. Alleen beweren dat ik het gedaan heb voor de patiënten die in de kindertijd zwaarder beschadigd waren dan ik, zoals bijvoorbeeld door een eigen vader, wat bij mij niet het geval was, is een leugen. Het was een drang om betekenis aan mijn leven te geven en het gaf me meer gevoel van eigenwaarde dan zingen naar de arrogante en makkelijk denkende, veroordelende buitenwereld. Het loslaten, maar dan terugbezien, is het laatste onderwerp waarbij op een gegeven moment in de geest alles rood gekleurd lijkt te zijn. Het opmerkelijke is dat ik jaren na de opname in de verwerking dingen gezien heb die terugrelateren naar de opname in de Sinaï. Zoals Auschwitz, tattoo op de onderarm, Jodenster op de borst en de menorah, de Joodse kandelaar, waarvan je 1 kaarsje uitblaast en vervolgens op de schoorsteenmantel zet. Gevoel van liefde ontspruit zich met het opengaan van de maag. Organen hebben in zekere zin 2 helften. Daar waar het orgaan in het lichaam zit en de vertegenwoordiging ervan in de hersenen. De periode vanaf 1997 begonnen was een overlevingsmanier van denken totdat ik terug kon kijken. Rond mijn 45ste verliet ik de stad en ging in een rustige omgeving wonen. Dat deed me goed en rond mijn 50ste kon ik eindelijk beginnen met terug te gaan kijken. Maar dan met gevoel van relativering en betrekkelijkheid. Bij zwakte tonen heb ik altijd een bepaalde werkweigering gehad. Dat kwam, denk ik, door een gebrek aan een bepaalde vorm van empathie, een gebrek aan een bepaalde vorm van zelfliefde, waardoor ik dat niet kon tonen. Huilen vanwege het leed of wat me is aangedaan, heb ik eigenlijk nooit gekund. Maar wel was het zo dat ik uiteindelijk weer gewoon kon huilen om dingen en huilen weer een onderdeel werd van mijn emoties. Het doet er niet toe wat jij denkt dat juist is. Als het in het samenvallen jou de weg naar buiten drijft, dan is het goed. Ik heb mijn pik en ballen weer klein gezien, hard gekrompen, alsof het zijn natuurlijkheid weer teruggekregen had, en ik wist dat het goed was. Eerst krijg je herinneringen uit een ver verleden, daar komen emoties bij, dan vervolgens zie je dingen in de geest als zwart gekleurd, dan wordt het rood en daarna wit en twee helften zijn bij elkaar en je kan gaan vergeten.
Vierde dimensie tot je sterft.